Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Openbaringen 11. De te zingen psalmen, psalm 80, vers 11 en psalm 33, vers 10. De schriftlezing is uit Openbaringen 11. De te zingen psalmen, psalm 80, vers 11. En psalm 33, vers 10. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dit samen zijn voortzetten, gemeente, met de schriften te openen in Openbaring 11. Openbaring 11. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittet er ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroute gelijk, en de engel stond en zeide, sta op en meet den tempel Gods en het altaar en diegenen die daarin aanbidden. En laat er voor of uit dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven, en zij zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regenen regenen in de dagen hunne profetering. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit den afgrond opkomt hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en een halve, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten diegenen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. En na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan, en zij stonden op hun voeten, en er is grote vrees gevallen op diegenen die hen aanschouwden. En zij horen een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voerden op naar den hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in dezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 1/10 der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan, zie, het 3e wee komt haast. En de 7e engel heeft gebazuind, en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: die koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere, God Almachtige, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden, in uw toorn is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven uw dienstknechten, den profeten en den heiligen en diegenen die uw naam vrezen, den kleinen en de groten, en om ter verderven diegenen die de aarde verdierven. En de tempel Gods in den hemel is geopend geworden, en de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel.
We willen met elkaar een versje zingen op Psalm 80, vers 11. 80, vers 11. Behoud ons, Heer, en de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen, walt ons voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het 80e psalm, daarvan het 11e vers. gemeente, we lezen als tekst, maar we willen vanavond behandelen de eerste 14 versen van Openbaring 11. En dat is wat veel om te lezen, nogmaals, het is gelezen. We willen dan alleen de eerste 2 versen nog lezen als tekst, maar het gaat dus over de gehele pericoop waar Johannes op Patmos schrijft in dat gezicht wat hij ziet. En mij werd een rietstok gegeven, een mensen, een meetroede tegelijk, en de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhoofd dat van buiten de tempel is uit en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. We willen vanavond boven de Bijbel lezen schrijven de toekomst van de kerk. De toekomst van de kerk, en we willen dat overdenken, de pericoop, aan de hand van een drietal gedachten. We horen van haar neergang en toch haar grote bloei. Haar neergang en toch haar grote bloei. We horen van haar verdrukking en vervolging en we horen van haar verlossing. De toekomst van de kerk, haar neergang en toch grote bloei. We horen van haar verdrukking en vervolging, maar ook in de derde plaats van haar heerlijke verlossing. Eerst dan van haar neergang en ook toch haar heerlijke bloei. De toekomst van de kerk. Johannes krijgt in dat visioen te zien dat hij iets moet doen, hij moet een werkzaamheid verrichten. Opnieuw, wat moet hij doen? Hij moet in dat visioen de tempel opmeten. Nu lezen we dat ook in Ezekiel 40 tot en met 42, dat de tempel moet worden opgemeten. Hij ziet het op de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. In Ezekiel 40 tot en met 42... Hier gaat het om de kerk op aarde. De tempel moet worden gemeten. Terwijl, als Johannes deze woorden van Gods wegen ontvangt, de tempel in Jeruzalem al verwoest is. En die tempel is ook nooit meer hersteld. In het Oude Testament, de tempel gebouwd door Salomo, verwoest in de ballingschap, herbouwd in de dagen van Zerubabel en Jozua na de terugkeer uit de ballingschap. Maar in 70 na Christus is de tempel bij de inneming van Jeruzalem, het neerslaan van de opstand in Jeruzalem door de Romeinen, is de tempel verwoest. En nooit meer op aarde herbouwd en zal ook nooit meer op aarde herbouwd worden. En mogen worden en kunnen worden. Want op Goede Vrijdag scheurde het voorhangsel in de tempel, toen de Heer Jezus het volkomen offer gebracht had, het had gesproken: het is volbracht. En toch staat er, en mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk, zoals men dat vroeger deed. Met een rietstok van een bepaalde lengte werden daar de maten gemeten van een stuk land of van een stuk bouwgrond. En ook van de tempel. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en diegenen die daarin aanbidden. Dus daar wordt niet een lege tempel gemeten. Een volle tempel gemeten. Degenen die aanbidden bij het altaar worden erbij gerekend. Waar moeten we dan aan denken? De tempel verwoest. Al 2 decennia eerder. En dan toch de tempel die gemeten moet worden. Wel, wellicht weten we het wel. En wellicht werd het kadgezant het ook wel. In het Oude Testament is de tempel het huis waar de Heere woonde, te midden van zijn volken, waar de offers gebracht werden. Maar Nieuw Testament is de tempel, de kerk des Heren met een hoofdletter. Wat is de tempel Nieuw Testament? Dat is Gods volk. Dat zijn zijn uitverkorenen. Dat zijn de toegebrachten, de gezaligden, de gelovigen. Die aanbidden in Gods huis, bij het altaar. Zo worden ze ons getekend. We lezen het ook bijvoorbeeld bij de apostel Paulus. En ook wel bij de apostel Petrus. Dat Gods kerk wordt genoemd een heilig priesterdom. En ook het beeld van de tempel voor de kerk wordt door de apostel Paulus in de brieven aan Korinthe en Efeze ook wel gebruikt. Waar de Heere in het hart woont. Waar Christus koning is. En waar verzoening is met de Vader. Waar God wordt gediend. En de Heere wordt gevreesd. En waar de verschijning van de Heer Jezus lief gekregen. O, dat is de kerk. En u krijgt de apostel Johannes op Patmos de opdracht om de tempel te meten. Het heilige der heiligen. Het heilige daaromheen. God de Vader, Christus. God de Vader op zijn troon, Christus aan zijn rechterhand. Maar al degenen die ook aanbidden bij het altaar, maar... Er staat in vers 2, en laat het voorhof dat van buiten de tempel is uit. En meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. In het Oude Testament, de kinderen, jongeren en de ouderen weten dat wel, daar is de voorhof der heidenen. En als nou Johannes moet meten, de tempel des Heren, dan valt die voorhof eraf. Die wordt niet gemeten. Die hoort er niet bij. Sterker nog, die zal aan de heidenen worden prijsgegeven. Overgegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Een tijd van neergang. Een tijd waarin de vanzelfsprekendheid die er zo kan zijn in het kerkelijk leven voorbij zal zijn. De voorhof, dat zijn de naamchristen, dat zijn de schijnchristenen. Dat zijn die de gedaante van godszaligheid hebben. Dat zijn de kerkgangers, maar dat zijn degenen die naar de kerk zijn. Maar God niet kennen. En de Heere niet toebehoren. Ze worden niet gemeten. En ze worden de heidenen prijsgegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Een neergang, er zal een tijd komen dat het verschil tussen schijn en zijn zichtbaar zal worden. Er zal een tijd komen dat de volle kerken niet meer vol zullen zijn. Er zal een tijd komen... dat velen die nog naar de kerk gaan, uit naam, uit gewoonte, niet meer zullen opgaan. En daar waar nog enig beslag van het woord leek te zijn, al was het uitwendig, dat geheel en al zal verdwijnen. Gemeente, maken we die tijd misschien nu wel niet mee. Dat de voorhof de heidenen wordt prijsgegeven. Als we denken aan de grote neergang. Van het kerkelijk leven in ons land en in Europa en op zoveel plaatsen. Niet alleen hier. We denken ook aan een land als Amerika. De grote neergang. En de grote afval. En de grote kerkverlating en sluiting die al gaande was. Maar in ons land nog de Bijbel belt en de gereformeerde gezindheid leek voorbij te gaan. Maar zal het niet gebeuren, het voor of aan de heidenen overgegeven, de heilige stad vertreden. We zien al de ontwikkeling in de samenleving. Hoe getornd wordt aan de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van het christelijk onderwijs. Alles onder druk komt te staan. En nu deze coronatijd. Zullen ooit, ik denk aan een ambtsdrager uit een andere plaats, die de verwachting uitsprak enkele maanden terug, De volle kerken zullen wij niet meer meemaken na coronatijd. Gewoon geworden om niet meer de kerk te gaan. Gewoon geworden om thuis de dienst mee te luisteren, maar dan soms ook weer te vergeten. Gewoon geworden om niet naar de catechisatie te gaan. Gewoon geworden om niet meer naar een vereniging te gaan. Zo kan het toch ook. Gewoon geworden om misschien ook wel met een andere gemeente mee te luisteren. Of misschien wel te kijken. Want waar het woord toch klinkt daar. Ik hoorde laatst zelfs ook van een gemeente, ook onder ons, om de mensen naar de kerk te kunnen laten gaan op dezelfde plaats. Twee plekken kerk door twee predikanten, om mensen naar de kerk te kunnen laten gaan. Misschien wel gewoon geworden om ook eens te kunnen gaan naar een andere plaats. Prijsgegeven. Is dat niet wat gaande is in onze tijd al? En wie zullen er nu worden prijsgegeven? Er staat in Openbaring 13 dat al degenen voor het beest zullen aanbidden, welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams. In vers 1 leest het ook zo duidelijk. Wie worden er nou niet prijsgegeven? Wie zijn nu onder het deel van de tempel dat gemeten wordt en wat de Heere zal beschermen en zal bewaren? Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degenen die daarin aanbidden. Er is maar één volk dat niet wordt prijsgegeven, die in de tempel Gods hun woning hebben. Nader bij het altaar en die daarin aanbidden, die in Gods huis wonen en die een plaats hebben bij het altaar. En wat is nou het altaar? Daar werd het offer gebracht, daar vloeide het bloed, daar drupt het bloed en daar werd het bloed gestreken aan de hoornen van het altaar. Daar vond de bediening der verzoening plaats. Daar werd God verzoend door het bloed van het offer. En daar vergaf de Heere de schuld. En nu Nieuw Testament is, want het bloed van stieren en bokken kon God niet behagen. Maar het bloed van Gods Zoon Jezus Christus, dat reinigt van allen zonden. O gemeente, dat is nou de vraag aan ons allemaal persoonlijk, aan u, aan man en vrouw, een jonge meisje. Als nou de tempel wordt gemeten, wat is dan onze plek? In het voorhof? Of daar in het heil? Bij het altaar, daar waar het bloed vloeit en waar het offer gebracht wordt, hoe brandde mijn genegenheid om zieren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Hoe lief heb ik u al. Psalm 27, 1, dien heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heeren. Is daar dat aanbidden bij het altaar? Omdat u mag weten van het bloed dat drupte in uw verbroken hart, in uw verslagen ziel. Omdat dat bloed gestreken mag aan de posten van onze deuren. Ik lees, om het wat nader te verklaren, artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden één enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering Der waren Christgelovigen al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Is dat in ons leven waar? Dat u alles in en van de Heer Jezus verwacht. Mag u dat zeggen? Gewassen te zijn door zijn bloed. Geheiligd. Dat ook het leven van de heilig maken als een vrucht er mag zijn. Met de woorden van de apostel. Uit de openbaring de aanbidding. En de verzegeling door de Heilige Geest. Waar de apostel op een andere plaats van spreekt, een andere apostel, de Geest getuigt met onze geest, dat we kinderen Gods zijn. Zijn er in Vriezenveen die mogen aanbidden bij het altaar? O, dat is het enige volk. En nu gaat het niet om het volk, dat begrijpt u wel. Het gaat om God die enig. En toch is het waar, het enige volk, dat als de tempel wordt opgewekt, niet wordt prijsgegeven. Wie zijn het nu die aanbidden? Wie zijn het die nu leven van het offer en van het bloed? En wie zijn het die nu het bloed gestreken is aan de posten van hun deuren? Gemeente, dan is dat in ons leven nodig geworden. En noodzakelijk geworden. Verzoening met God. Vergeving van schuld. Dat God verheerlijk moet worden in ons hart, in ons leven. Is dat in uw leven waar geworden? Is dat in je hart en je leven de ene zaak geworden? Hoe word ik, hoe kom ik met de Heere verzoend? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe krijg ik een genadig Heere? En hoe zal ik weten zonder verschrikken voor Hem te mogen verschijnen? Is dat in ons leven al de vraag geworden? Omdat de Heer onze zielsogen opende voor onze grote schuld. Onze oneindige, onze eeuwige, onze onoverbrugbare schuld. Die we moeten betalen met ziel en lichaam voor eeuwig. Omdat de Heer ons de ogen opende voor ons verdorven hart. En voor ons verloren bestaan. Waarin alles spreekt van de zonde, van het verderven, van de ongerechtigheid en de onreinigheid. En de tegenkanting van de Heer en de liefde tot de zonde, tot de wereld, tot onszelf. O gemeente, zijn onze ogen ervoor geopend. Dat die ene vraag in het hart ging branden. Hoe, o Heer, zal het moeten? Hoe zal ik voor u verschijnen? Hoe zal ik met u verzoend worden? En dat het u op de knieën bracht. In schuldbeleidens erkentenis. En met uw beden om genade, om vergeving. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk toch op. O Heere, help mij. Want als straks de tempel gemeten wordt. De Heer heeft u laten zien, alleen maar een plek in de voorhof. En dan val ik erbuiten. Dan word ik prijsgegeven en door de heidenen vertreden. O, dan zal openbaar komen dat ik onder de heidenen hoor. Maar dan zal het ook wel zijn een eeuwig omkomen. Aan het slot zullen we ervan horen. O gemeente, vraag maar. Om ontdekken een waarachtige bekering. En bid ook maar om vergeving. En om de wassing door het bloed en om de toepassing van dat bloed. En dat dat bloed gestreken mag worden aan de posten van de deuren. Dat u het mag weten. In Christus gewassen. In Christus geheiligd. En verzegeld door de Heilige Geest. Opdat het mag zijn. In uw ziel, ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En laat het voorhof dat van buiten de tempel is uit en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven, zullen de heilige stad vertreden. 42 maanden, o, waar is onze plaats? In de voorhof. Die plaats zal voorbij gaan. De geriefelijke plaats die we nog konden hebben in de samenleving, reformatorisch te zijn, kerkelijk te zijn en onbekeerd daar, ach, die plaats wordt u niet meer gelaten naar het einde toe. De Heere maakt het bekend in zijn woord, de Heere laat het los en de Heere geeft het over. En dan zal het openbaar komen. Die hem toebehoren en die hem niet toebehoren. Maar nu zal er voor de kerk, hoewel in een tijd van neergang, en het spreekt de Heer ook over in zijn woord in dit gedeelte, ook toch een tijd zijn van grote bloei. Geestelijke bloei. Waarin de Heer zegt in vers 3, ik zal mijn twee getuigen macht geven. En ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. 42 maanden, 1260 dagen, dat correspondeert ook met elkaar. Want het zijn namelijk ook 42 maanden. Het gaat eigenlijk om hetzelfde getal van de dagen. En u weet dus, getallen in het boek Openbaring zijn vol symboliek. 42, 6 keer 7, 6 het getal van de boze. 7 het getal van de heiligheid, van de volheid van God. De vermenging van heilig en onheilig. En u zal zijn 42 maanden vertreden. Maar 260 dagen, de twee getuigen die macht krijgen om te profeteren. Dat betekent dat de prediking van Gods woord in die tijd van neergang en bloei, de prediking van Gods woord zal niet stoppen. Zien we dat ook niet in onze dagen? Dat de prediking nog mag uitgaan. Dat geeft de Heer. En nog mag voortgaan. Over het rond der aarde tot de einde der aarde toe. Ook in ons land en onder ons volk. Zelfs ook in coronatijd. Ook in de tijd van verval en afval en verlating. De prediking gaat nog uit. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. Waarom twee getuigen? Wie zijn die getuigen? Kerkgeschiedenis is wel gedacht, zijn het twee apostelen geweest, Petrus en Paulus, die in de vroegchristelijke kerk zo'n belangrijke plaats hadden. Stefanus en Jacobus, of die de eerste twee martelaren waren, keerden Mozes en Elia terug. De twee getuigen staan voor de roeping van de kerk. Toen de Heer Jezus zijn apostelen uitzond, zond hij ze twee aan twee uit. Wat onder twee getuigen klinkt, wat door twee gesproken wordt, dat is waar. En dat is waarachtig. En u laat de Heer zijn woord nog uitgaan. Aan de ene kant de voor- of prijs gegeven aan de heidenen. Aan de andere kant mag de prediking nog uitgaan. Ik zal mijn twee getuigen macht, volmacht geven. Het zal toch met kracht zijn. Het zal toch zijn kracht doen. Dat betekent ook, gemeente, dat er ook in die dagen nog wel bekeerd zullen worden. En door de Heer getrokken vanuit de duister tot zijn wonderbaar licht. Maar dan zal het wel zijn die, mag ik het zo zeggen, die naar Gods huis gaan. Dat zullen degene zijn die de Heer waarlijk kennen en door hem gekend zijn. En die mogen weten van het altaar en van het bloed van Christus. En die kennen de aanbidding, mijn God, dus zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Die kerk zal klein worden, dan lees ik opnieuw artikel 27. Wij geloven, belijden een enige katholiek of algemene kerk. De welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen. Al hun zaligheid verwachten Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal zijn tot den einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden der gehele wereld. Hoewel ze somwijl een tijd lang zeer klein en als tot niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heer gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of van zekere personen. Maar ze is verspreid en verstrooid door de gehele wereld. Nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in eenzelfde geest door de kracht des geloofs. Ze zal een zeer krachtig getuigenis doen uitgaan. Die in deze tijd de Heer dienen vrezen, zullen het waarlijk doen. Dat zullen de ware kinderen van God zijn. En ze zullen getuigen. De prediking zal uitgaan, maar ook in hun leven zullen zij zichtbare brieven zijn, levende getuigen. En u kent het Hebreeuwse woord, of het Griekse woord, daar klinkt het woord martelaar in de hoofd. Ze lijden om Christus wel. Zullen zijn voetstappen drukken. Zullen het kruis hem nadragen. Zullen zijn naam beleiden. En zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Elke dag zal die prediking uitgaan. Ambtelijk vanaf de kansels. Maar toch ook. Door Gods kinderen in deze wereld waar de Heer ze stelt. En waarom met zakken bekleed? Wel, dat geeft de ernst aan van de prediking. Zakken bekleed, dat is het rouwkleed. Profetenmantel. Jazeker, maar niet alleen. We kunnen ook denken aan de profetenmantel zoals Elia en Johannes de Doper die droegen. We kunnen ook denken aan het rouwkleed wat de Joden kenden na het verlies van een geliefde. Of na een gedane zonde als boetedoening. Dat was dan de reden van het met zakken bekleed zijn, het naderende oordeel. Bekeert u, schik u om God te ontmoeten. Want de tijd is nabij. Christus komt op de wolken des hemels. Leer aarde voor zijn aangezicht te beven. Dat betekent ook dat de prediking duidelijk zal zijn. Dat niet de prediking, die betekent, nou ja, we mogen toch geloven, al is het moeilijk. Het gaat allemaal wel goed en God is trouw en God zorgt voor ons en God is liefde. Al die zaken zijn waar. Voor hen die mogen aanbidden bij het altaar. En die daar in de tempel geberepen zijn. Maar niet de boodschap voor de wereld. Maar niet de boodschap voor een onbekeerd kerkmens. Dat is een andere boodschap. Bekeert u, bekeert u. Bekeert u. En haast u en spoedt u om uw levens wel. Want waarom zou u sterven? Hij is komende. Die boodschap van oordeel en genade, van wet en evangelie en van bekeringen van vergeving. Dat er vergeving is voor hen die zich van harte tot God bekeren. Opdat ze het zouden uitroepen, Heere, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. O, mag u zo'n levende getuige zijn. Mag u zo spreken. Mag u daar zo was onlangs nog even bij mensen en die vertelden hoe in vroeger dagen, enkele decennia geleden, een predikant had gezegd: u bent wel welkom, maar dan moet het gaan over de Heer en zijn dienst, over geestelijke zaken. En laatst, enkele weken terug, hoorde ik van het sterven van een vader van een oude vriend. Een jonge vriend was dat die in 2000 op 24-jarige leeftijd overleed na een ernstig ziekbed. En nu was zijn vader overleden. En daar werd in gememoreerd hoe die man en ieder die op zijn pad kwam: wees op de Heere. Opriep tot bekering. En sprak over de schone dienst aan de Heere, maar ook de ernstige waarschuwing deed uitgaan. Dat wie God niet vreest en dient en kent, o, zal vertreden worden door de voeten van de koning. Die boodschap op uw werk, in de straat, in de kerk. Ach, waar gaat het over in onze dagen? Opschalen, afschalen en ja. Maar waar hoort het over te gaan? Als de boodschap die moet klinken. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Met zakken bekleed. Maar dat is ook verbonden met het volgende. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dat is een verwijzing naar Zacharia 4. Dat is na de terugkeer van Juda uit de ballingschap in de tempel. En daar worden de hoge priester Jozua en Zerubabel, de koning, worden vergeleken met twee olijfbomen. En de tempel die herbouwd moet worden, wordt vergeleken met een kandelaar. En die kandelaar die zal branden. En de Heer geeft daarmee te getuigen dat door de dienst van Zerubabel, Jozua, een huis herbouwd zal worden. En niet alleen geestelijk herbouwd zal worden, letterlijk herbouwd zal, maar ook geestelijk herbouwd zal worden. En dat de Heer dat alles zal werken, niet door kracht, nor door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. En wat is nou, en wat zijn nou die twee olijfbomen? Dat was in het Oude Testament de hoge priester en de koning. En de twee kandelaren die voor de God der aarde staan, wat zijn nou die twee kandelaren? Dat is de kerk. Dat is de kerk des Heren. Dat zijn de ware gelovigen. Dat zijn Gods kinderen. En hoe worden zij bediend? Priesterlijke bediening en door de koninklijke bediening. En hoe worden zij vervuld met de Heilige Geest in die tijd van neergang en toch een tijd van bloei. Want ze worden daar zo priesterlijk ook bediend. En ze worden koninklijk ook bediend. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. Ze worden gezegend door de koning der koning. Ze worden door hem beschermd en geleid en geregeerd. En zo mag er één de verdrukking en tegen de verdrukking in. Mogen het de vruchten van het geloof bloeien in uw leven. Want gemeente, een tijd van neergang, dat is voor de kerk des Heren ook een tijd van bloei. Niet uitwendig, maar haar inwendig schoon. Daarin wordt ze op de Heer geworpen. Daarin leert ze hoe ze met de wereld niet mee kan. En door de verdrukking, dan mag het ook zijn. Ja, de drukking van de melk brengt boter voort. Kent die oud-testamentische uitdrukking. En door die verdrukking worden ze op de Heer geworpen. In die neergang worden ze te meer aan de Heer verbonden. Vrezen ze voor hun eigen afval. Vrezen ze de kracht van wereld en boos en hun eigen vlees. En zo mogen Gods kinderen zijn die dagen als, toch als een stad op de berg. als het licht der wereld. En mag toch het licht schijnen, ook in hun leven. En mogen ze wandelen, te midden van een kromen verdraaid geslacht. En mogen ze de voetstappen van de Heer Jezus drukken. Een oog zal op de Heere zijn. En Hij waakt over hen. En er staat ook wat het uit zal werken in hun leven. Deze hebben macht, staat in de vers 6, de hemel te sluiten, opdat geen regen regen in de dagen hun profetering. En ze hebben macht over de water om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag. En menigmaal als ze zullen willen door hun gebeden, zullen er wonderen gebeuren. Vergelijkbaar als met de dagen van Farao en Mozes, toen water in bloed werd veranderd. En vergelijkbaar als met de dagen van Elia, dat er een droogte kwam op de aarde. De aarde en de wereld zullen hun gebeden vrezen. Een tijd van neergang, maar ook een tijd, we zouden zeggen, van bloei. Maar de gemeente moeten we verder ook, ook omwille van de tijd. Dan horen we ook verderop vanaf vers 7 van een tijd van verdrukking en vervolging. Er staat in vers 7, als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. Het beest dat uit de afgrond opkomt. In Openbaring 12 zullen we horen van de draak, dat is de duivel. En in Openbaring 13 horen we van het beest dat uit de aarde opkomt, dat uit de afgrond opkomt, dat is de antichrist, de zoon des verderfs. De grote tegenstander van Christus en zijn koninkrijk en zijn kerk. En dan is er ook het beest dat uit de zee opkomt, de valse profeet. Hier gaat het dus om die antichrist. Het beest dat uit de afgrond opkomt, zal een krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. Openbaring 13 staat zelfs, het zelf werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Hetzelfde werd macht gegeven over alle geslachten, talen, volk. En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegger der wereld. De naamdragers van het lam zullen door hem krijg worden aangedaan, overwinnen. Dat betekent niet geestelijk overwinnen, maar lichamelijk. En doden, verdrukking. En vervolging voor de kerk. Hun getuigenis zal geëindigd hebben. Dominee Evan Meer schrijft in zijn boek De Alfa en de Omega. Dat zal merkbaar zijn. Dan komt er een einde aan de kerk als organisatie. Om maar zo te zeggen. Als instituut. Aan haar openbare functie. Einde misschien ook wel aan de openbare eredienst. Dan zullen de klokken, waar kerkgebouw klokken hebben, zullen niet meer luiden. Dan zullen gebouwen gesloten worden, misschien wel van overheidswege. Omdat de standpunten die daarin klinken, niet naar het woord van de wereld zijn. Als het gaat over huwelijk. Als het gaat over seksualiteit. Als het gaat over gender. Als het gaat over man, vrouw, emancipatie. De thema's van onze dagen. Dan zal het als een gevaar worden gezien voor de mensheid. En de geestelijke volksgezondheid. Een gevaar voor de kinderen, voor de jongeren. We zien het al bij de scholen. Het is waar, er is nog de vrijheid van godsdienst. Maar steeds ook wordt er aangemord en daarover gesproken. Tijd van de antichrist. En nu zijn er al vele antichristelijke machten geweest. Denk maar aan de keizer van Rome. En denk maar aan de paus in de dagen van de reformatie. Denk maar aan Hitler. En denk maar aan de strafkamp in de voormalige Sovjet-Unie. Maar de antichrist zal nog komen. We lezen wat er zal gebeuren. En een dode lichamen versacht zullen liggen op de straat. Der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom in Egypte. Alwaar ook onze Heere gekruist is. En er staat dan ook vers 9. Ik kom zo terug bij vers 8. En de mensen uit de volken, geslachten, talen, natie zullen dode lichamen zien. 3 dagen en een half. En zullen niet toelaten dat een dode lichaam in graven gelegd worden. Die gestorvenen die niet begraven worden, moeten we dan aan denken. Er zijn uitleggers die denken. Dat ziet op de hele neergang van het kerkelijk leven als organisatie. Maar ik meen dat we in aansluiting op vers 7 moeten zeggen. Dat het ook werkelijk zal slaan op de vervolging. In de dagen van de ballingschap. Toen de trilpen van Nebukadnezar voor de poorten van Jeruzalem waren. Het psalm 79 waren lijken onbegraven. Het gedierte in hongersnood, in gier en kraai en raven. Het ongedierte kwam om de onbegraven lichamen aan te vreten. Zal het zo zijn dat degenen die vervolgd worden om Christus wil en misschien wel gedood en verdrukt. In West-Europa nog ondenkbaar. In andere landen al veel meer denkbaar. Als soms een onthoofding plaatsvindt of anderszins, zal het betekenen dat zelfs Gods kinderen gedood niet meer de eer des grafs, de rust van het graf gegund zal worden. Hoe het ook zij, het geestelijk klimaat wordt ons getekend, Sodom, Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is, dat waren natuurlijk 3 verschillende plaatsen, Sodom, Egypte, waar onze Heere gekruist is, Golgotha. Maar Sodom staat voor het antichristelijke denken. De sodomide, ongerechtigheid, het morele verval. Onbetrouwbaarheid, Sodom die bekend stond om haar homoseksualiteit, haar kinderoffers. Egypte, de grote tegenstand en vijandschap tegen God. Alwaar ook onze Heere gekruist is, Goede Vrijdag, Gods eigen volk, tot de kerk in die dagen toe kruist hem, kruist hem. Het kan betekenen dat misschien er nog wel een kerk is, maar zoals bijvoorbeeld in China de Driezelfkerk, waar een aangepast evangelie klinkt, waar de ideologie van de wereld is opgenomen in het denken. En waar de staat goedkeuring geeft. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat, de grote stad die geestelijk genoemd wordt, Sodom, Egypte. Alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken, geslachten, talen, natie zullen dode lichamen zien 3 dagen en een halve. En zullen niet toelaten dat hun dode lichaam in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen. Die zullen verblijd zijn over hen. En zullen vreugde bedrijven. En zullen elkander geschenken zenden. Omdat deze 2 profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Ja, dan zal de wereld triomferen, schijnbaar, verblijd. Wat een hekel hebben ze gehad aan al die woorden gesproken door de kerk, al die preken, al die wetten van God die de mensen beknot hebben. Wat een blijdschap dat men het heeft afgeworpen, wat een opluchting als het niet meer klinkt. Wat men als een juk en als een terreur heeft ervaren, is afgeworpen. Geen God, geen gebod. Nee, geen God en geen meester. Een tijd van verdrukking, voelt u hoe het er dan op aankomt. te horen bij degenen die door de Heere beschermd zijn. En die daar zijn in het altaar en die, bij het altaar en die daar aanbidden. Om dan voor rekening van de Heere te leven. Om het dan te mogen weten met artikel 27. Dat het dan toch waar is. Dat de Heere tegen het woeden der gehele wereld in haar bewaart en staande houdt. Hoewel ze somwijl een tijd lang zeer klein is en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Maar het zijn alle die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. En ze zijn verenigd met allen van hetzelfde geloof, met hart en wil, in eenzelfde geest, door de kracht des geloofs. En toch gemeente, de verdrukking is niet het laatste. Want door de verdrukking heen, door de barensweeën heen, gaat het naar de dag. Naar die grote dag des Heren. En naar die 3 dagen en een halve is de geest des levens uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten. En is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. En ze horen een grote stem uit de hemel. Die tot hen zeide, komt herwaarts op. En ze voeren het op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. En het 10de deel der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overen zijn zeer bevreesd geworden. En hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Mogen we spreken hier over de jongste dag? Ja. Let maar op vers 15. Waar we de volgende keer hopen te behandelen. Bij leven en welzijn. De koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere van zijn Christus. En hij zal als koning heersen. In alle eeuwigheid. Wat zal dat zijn geweest? Op het moment dat het ergst is. Dan zal het bazuin geklank klinken. En dan zal de Heere zijn met zijn heilige engelen neerdalen vanuit de hemel. En hij zal zijn zaligen met zich meenemen. En hij zal zijn engelen uitzenden tot aan de hoeken van het aardrijk. Om daar al zijn uitverkoren, de verstrooiden, de verjaagden en de verdrukten bijeen te vergaderen. En dan staat er in vers 11. En na 3 dagen en een halve is een geest des levens uit God in hen gegaan. En ze stonden op hun voeten. Dat zal een heerlijke opstanding zijn uit de doden. Van al die gestorven heiligen. Niet alleen van hen die begraven zijn. De zee zal haar doden weergeven. Maar ook diegenen die mogelijk niet begraven zijn, ze zullen opstaan. In heerlijkheid, in onverderfelijkheid, in eer. En hun lichamen zullen met hun zielen verenigd zijn. O, dan zal het ook mogen zijn degene die op de aarde zijn. En de Heer toebehoren in de punt des tijds. Met eer en heerlijkheid bekleed. En zo de grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden. Ja, dan zal het ook zijn dat de goddelozen die van de Heer zijn aanschouwen. En er geschiedt een grote aardbeving. 10de deel de stad is gevallen, dan lees ook, de elementen zullen brandende vergaan in de Petrusbrief. Er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. 7000 in de oudheid. 7 het getal van volheid, 1000 het grootste bekende getal. Zoveel zullen sterven, maar het zal niet een sterven zijn waarbij men onbewust is van de eeuwigheid. Nee, ook de doden gestorven zondaren onrechtvaardig zullen geoordeeld worden. En hun ziel en lichaam geworpen worden in de eeuwige pijn. En de overigen, die dan nog niet sterven, maar die zullen levend geoordeeld worden, de overigen zijn zeer bevreesd geworden. En hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Dat zal de dag zijn, geweten, van de verlossing. Een heerlijke dag voor de kerk. Grote vrees bij de goddelozen. Wat zich eerder aftekende. De gemeten tempel. En de voorhof die daarbuiten valt. Het zal dan volkomen duidelijk zijn. De schapen van de bokken gescheiden. Die bij de Heere zijn. En niet bij de Heere zijn. De goddelozen vertreden. Gezet op een voetbank van zijn voeten. Geworpen in de eeuwige pijn en de buitenste duisternis. Maar de gezaligden mogen ingaan en mogen daar zijn. Voor de troon van God en voor het Lam. De Heer zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dan zal het nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdalen. God zal daarin wonen. Dan zal gelden. Dat het klank zal klinken, de koninkrijken der wereld zijn geworden, onze Heer van zijn Christus. En zoals koning heerst in alle eeuwigheid. En de 24 oudelingen die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten. En aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere, God almachtig, die is en die was en die komen zal. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen. En als koning hebt geheerst en de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden om het loon te geven. Uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om te verderven diegene die de aarde verdierven. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden. En de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen. En stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel. Daar gaat het heen, gemeente. Zijn we bereid? Waar is onze plaats? In de voorhof of in het heilige? Om te mogen zijn voor eeuwig in dat heilige der heiligen. Voor de troon van God en voor het Lam. Mag u reeds en jij aanbidden bij dat altaar. O Heere, bekeer mij. O Heere, was mij, reinig mij. O Heere, vernieuw mij. En open mijn lippen, opdat ze uw lof verkondigen naar uw welbehagen. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van 33, het tiende vers. 33 vers 10. gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heer en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.